We hebben echt hoog bezoek aan tafel vandaag, Michiel. Want we hebben twee mensen die bij Unilever werken.
Ja, Unilever, ja, een van de grootste.
Een van de grootste. Ik heb even naar de kwartaalcijfers gekeken. 14,8 miljard euro aan omzet. En 2,5 miljard mensen gebruiken producten van Unilever.
Dat zijn er veel.
Dat zijn wel bijna afschrikwekkende cijfers. Word jij nu zenuwachtig voor deze podcast?
Nou, ik word niet zo snel zenuwachtig. Maar nee? Dit is natuurlijk wel een verhaal met impact.
Nou, we gaan eraan beginnen.
Over innovaties, business en mensen in de Nederlandse foodsector. Vanuit Omnia op de Wageningen Campus is dit Innovatie in Food. Met Paul Sanders en Michiel Dekkers.
Welkom bij Innovatie in Food. Een podcast over het uitvinden, over het vermarkten en over het opschalen van food. We bespreken in deze podcast allerlei mooie en prachtige producten en vindingen. En natuurlijk innovaties, want dat is de titel ook van deze podcast. Dat doe ik onder andere samen met Michiel Dekkers van DUB. Jij bent weer aanwezig. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
Ja, vind ik leuk. Ik heb er zin in.
En fijn dat ik weer van jouw kennis en kunde gebruik mag maken. En elke aflevering, je hoorde het net al eventjes, nodigen we een bedrijf uit, of mensen van dat bedrijf natuurlijk, om te praten over de wonderenwereld van de voedselinnovatie. En dat doen we hier vanaf de campus van de Wageningen Universiteit. We zijn te gast in het gloednieuwe dialoogcentrum van de Universiteit Wageningen, Omnia. En een betere plek wat dat betreft om te praten over deze onderwerpen is er niet. Want als je naar buiten kijkt, dan ligt de campus letterlijk en figuurlijk bijna aan onze voeten met al die kennis die daar rondloopt. Wil je meer weten over deze podcast of wil je een paar afleveringen terugluisteren? Check dan vooral de linkjes in de beschrijving bij deze podcast. En dan naar het onderwerp wat ter tafel ligt. Als journalist was en ben ik elke dag bezig met taal. En ik weet nog dat ik het helemaal niks vond. Taalkundig althans, de vegetarische slager. Want het is namelijk een schoolvoorbeeld van een contradictio in terminis. Want een slager kan helemaal niet vegetarisch zijn. Nou, dat kan dus wel. Want inmiddels is het merk vegetarische slager behoorlijk ingeburgerd. Ingeburgerd, leuk grapje. Plantaardige vleesproducten in allerlei vormen, van burgers tot spekjes tot schnitzels, kipstukjes met CK. Het is een successtory en zeker nu Unilever zich er in 2018 mee is gaan bemoeien, lijkt de sky the limit voor dit bedrijf. Aan tafel, Itske Zijp, Global R&D Manager. Welkom.
Dankjewel.
En Ilse Denenkamp, Flavor Scientist. Een prachtige titel waar ik graag alles van wil weten. En jullie zijn beide werkzaam bij Unilever, maar dedicated tot de vegetarische slager. Hè? Zo mag ik het zeggen.
Ja, klopt.
Als ik jou, Itske, als ik bij jou mag beginnen. De vegetarische slager, wat is het voor een bedrijf of / afdeling binnen Unilever?
Ja, en ik wil graag beginnen met wij vinden het geen contradiction in terminis. Ja. Want wij noemen onszelf slagers en wij maken vlees. Ja. Het is alleen plantaardig vlees.
Ja, dus precies.
Zo werkt het weer voor ons.
Ja, precies. Taalkundig had ik het over. Ja. Precies. Dus daar gaat het om. Ik ben het helemaal met jullie eens.
En theoretisch kan een slager natuurlijk altijd nog vegetarisch zijn.
Ja, precies.
There you go. Dankjewel.
Nou, kijk, I stand corrected. Ja. Vertel, wat is het voor een bedrijf?
Ja, vegetarisch slager is inmiddels een afdeling binnen Unilever. Met een grote ambitie om de grootste slager ter wereld te worden. Met inderdaad het plantaardige vlees, het nieuwe vlees. En daarmee een bijdrage te leveren aan de voedselrevolutie die op dit moment gaande is. De hele eiwittransitie van dierlijke naar meer plantaardig voedsel. Ja. De slager is in 2010 opgericht, dus nog maar 13 jaar geleden. Het is een heel jong bedrijf. En dat merk je ook heel erg in de afdeling. Er zit ongelooflijk veel start-up mentality in de
veel
afdeling.
Energie, heel veel energie, jonge mensen.
Heel veel energie, heel veel jonge mensen. En ook wat oudere mensen, zoals ik zelf. ik denk het mooie wat is gebeurd eind 2018 heeft Unilever de slager aangekocht. En halverwege 2019 ben ik erbij betrokken geraakt. Wat er eigenlijk toen is gebeurd, is dat alle ervaring van Unilever is samengekomen met de energie en de start-up mentaliteit van de slager. En dat is echt een gouden huwelijk geworden. Waarbij we de professionaliteit van Unilever hebben kunnen mengen met het ondernemerschap van de vegetarische slager.
Ja, en hoeveel mensen werken ongeveer voor de vegetarische slager? Ik pin je er niet op vast hoor, maar een beetje, dat we een beetje een idee hebben.
Nou, hier in Wageningen, in het R&D-lab, hebben we heel veel mensen. Er werken rond de 400-500 mensen in het R&D-lab. Ik denk dat daar zeker wel een derde tot de helft betrokken is bij de vegetarische lager.
Ja, en je zei het net al, er heerst een hele leuke sfeer in het bedrijf. Ja. Een start-up sfeer.
Ja.
Hoe uitziet dat?
Een can-do mentaliteit. Dat is echt zo'n stom woord, maar het is wel zo. Het met elkaar willen doen en groot willen maken.
Ja, ja.
Echt de wereld willen veroveren. En daar ook echt een passie in hebben. Dus mensen zijn geen werknemers van, maar ze zijn echt slager.
Ja, ja.
En dat gevoel heb ik ook. Ik ben een slager. Ik ben niet een medewerker van. Dus een beetje die afstand tot je normaal, wat je normaal misschien hebt met je werkgever, die is er niet echt.
Ja.
Iedereen voelt zich mede verantwoordelijk en eigenaar.
Ja. En Ilse, we gaan het zo meteen hebben over de science erachter. Maar nog eventjes terug naar jou, Itzke. Waarom is het zo'n sterk merk, denk je? Wat maakt die vegetarische slager zo'n sterk merk? Want iedereen kent het.
Ja.
Tenminste, in mijn omgeving, iedereen kent het.
Ja. Ik denk een paar verschillende dingen maakt het een sterk merk. Productkwaliteit. Dat is een hele belangrijke. Dus de smaak. En ook de andere elementen van het product. Dus de voedingskundige waarde, et cetera. Maar vooral de smaak, want dat is natuurlijk wat bij mensen blijft hangen. De slager was de eerste, of een van de eerste, die echt een wezenlijk ander stukje plantaardig een vleesvervanger maakte. Er zijn bij mij twee producten waarvan ik me nog kan herinneren dat ik ze voor het eerst had. Dat is de Magnum, 100 jaar geleden. En het kipstukje.
Ja, precies. Ja,
en dat
heeft
toen zo'n indruk gemaakt. En dat was ook gewoon het verschil in kwaliteit wat er toen ineens was.
Ja, want dus toen de vegetarische slager kwam, toen had je alleen die hele vieze soja droge meuk. Sorry dat ik het zeg, maar dat was echt zo.
Ja.
Dat was niet te vreten.
Ja, exact.
Ja.
Ja.
En dat heeft dus die vegetarische slager gebracht, smaak.
Ja, absoluut. Ja. En textuur. Maar ook smaak. En dan gaan we het met Ilse. Ik snap het bruggetje.
Ja, precies.
En het derde, dat wil ik toch nog even zeggen. De slager is niet heeft een hele fijne communicatie naar de wereld. En niet zeg maar die strenge vegan met het opgeheven vingeltje. Maar gewoon echt, hey guys, wij zijn vleesliefhebbers. We weten wat jullie missen. En dat willen we niet. We willen het zelf ook niet missen. Dus we gaan gewoon een heel gaaf mooi product maken. Waardoor je eigenlijk, en het staat op onze t-shirts, niks meer hoeft te sacrificen.
Ja, precies. Sacrifice nothing staat er op jullie t-shirts.
Ja, exact. Ja, exact. Dus je hoeft niks op te geven als je de switch maakt.
Want dat was natuurlijk ook ooit de filosofie van de oprichter van de vegetarische slager. Hè? Dat was een boerenzoon.
Ja.
Was gewend om te gaan met vlees en vleesproducten. Wilde geen vlees meer eten, maar miste wel het eten van vlees.
Exact.
Ja, en is toen met die vegetarische slager begonnen.
Ja. Ja.
Ik ben wel even benieuwd, Itzke, want jij bent global R&D manager. Hoe global is de vegetarische slager of de vegetarian butcher?
Best wel global. We zijn op de markt in meer dan 55 landen. Dus dat is behoorlijk global. Een hele grote mijlpaal voor ons was in 2019. Toen we de partnership met Burger King zijn aangegaan. Ja, en Burger King is vrij global.
En hoe wordt het ontvangen? Want in Nederland, we zijn natuurlijk wel redelijk gewend aan innovaties.
Ja.
We zijn klein, de infrastructuur is goed. Maar hoe is dat in andere landen over de hele wereld?
Ja, daar wordt het ook ontzettend goed ontvangen. En het is heel vaak, als we een nieuw product lanceren, bijvoorbeeld met Burger King, dat we dan eigenlijk verrast worden door het succes. En soms zelfs dat we denken van, oh, hebben we wel genoeg gemaakt.
Gaat te hard. Ja, precies.
Dus je merkt gewoon dat eigenlijk over de hele wereld die transitie bezig is.
Ja. Is die vraag hetzelfde als hier in Nederland?
Nee, het verschilt wel per land. Dus in Nederland lopen we echt voorop. Andere landen zijn iets traditioneler. Die hangen nog wat meer aan het vlees, het dierlijke vlees, moet ik zeggen. Maar je ziet wel over de hele linie dat alle landen zijn bezig met die transitie.
Het succes van een product wordt natuurlijk bepaald door de kwaliteit en wordt bepaald door de smaak. En dan komen we eigenlijk bij jou uit, Ilse, want jij bent flavor scientist.
Ja.
Ik vind het een fascinerende term. Wat doet een flavor scientist?
Heel veel eten.
Heel veel eten?
Ja. Oké. Okay. Alles wat ik maak moet natuurlijk eerst geproefd worden. Ja. En ik ben een soort van het eerste haast proefkonijn. Moet het langs mij. Nee, de vegetarische slager is natuurlijk plantaardig. En dat betekent als je een sojaburger krijgt, dat het dan automatisch naar soja smaakt. En dat is niet de vleeservaring die we willen hebben. Dus aan mij werd gevraagd, en mijn hele team natuurlijk, hoe kunnen we de plantensmaak eigenlijk naar de achtergrond brengen? En hoe kunnen we daar nou een dierlijk smaakje aan toebrengen? En daar werk ik eigenlijk dagelijks aan.
Ja, dan de eerste vraag die in mij opkomt is dan meteen, wat is de smaak van vlees? En ik begrijp wel het verschil tussen kip en rundvlees. Maar smaak is meer dan smaak, zou ik bijna zeggen, hè?
Ja, nou, dan ben je al heel ver, hoor. Okay. Als je al snapt wat precies het verschil is tussen kip en rund. Want het is best een ingewikkeld verhaal.
Ja.
Want als je erover na gaat denken, het is het zijn cellen, het is protein, het zijn wat mineralen, water. Maar toch krijg je een hele andere smaak in de pan als je een hamburger of een stuk kip zou hebben. En hoe ga je dat voor elkaar krijgen in een plantaardig product? Dus dat zijn gigantische uitdagingen.
Ja, en geef eens antwoord op die vraag. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Ik kan heel diep in flavorverhaal gaan. Maar wat ik eigenlijk heb, wat we doen, is we kijken naar wat gebeurt er precies in dierlijk vlees. Want als ik jou een rauw stukje kip geef, dan ga het alsjeblieft niet doen. Maar als je erin zou bijten, dan smaakt het helemaal nergens naar. Een beetje bloederig, maar that's it. Wat er pas gebeurd is in de pan, daar begint eigenlijk de echte magie. En dat willen we nadoen. Dus als we, je moet een pakket kunnen openmaken, een verpakking, nog helemaal geen kip of hamburger of wat dan ook kunnen ruiken. En pas als je het in de pan gooit, diezelfde reacties die eigenlijk gebeuren in het dierlijk vlees, hoe kunnen we dat nadoen in een plantaardig product?
Ja, want dus als je een stukje vlees bakt, dan komen alle processen op gang.
Ja.
En dat maakt eigenlijk de smaak.
Ja, dus de aroma die gaat hangen in je keuken, de smaak die het uiteindelijk krijgt, de bruining van je product, al dat nemen wij mee om ervoor te zorgen dat uiteindelijk wat op je bord ligt net zo goed is als de dierlijke variant.
Ja.
En begrijp ik het dan goed dat die ingrediënten er al in moeten zitten? Moet je dan een stukje vlees nabootsen qua samenstelling?
Ja, dus de voor onder andere daar kijken we naar van wat is nou precies de samenstelling? Wat maakt nou het verschil tussen een hamburger, een kipstukje, een schnitzel? En hoe kunnen we daar gebruik van maken? Maar je hebt natuurlijk ook al bouwstenen in je plantaardige eiwitten zitten. Dus hoe kun je die op de juiste manier gebruiken? Dat ze niet gaan heel erg smaken naar soja. Maar kan je dat op een of andere manier toch de vleeskant optrekken?
Ja, en waarom is het zo moeilijk om dat te reproduceren?
Nou ja, als het zo makkelijk was, dan hadden we het inmiddels al gedaan.
Ja, nee, precies.
Hetzelfde geldt voor de concurrent.
Maar ik bedoel, wat maakt het zo moeilijk om dat te reproduceren? Wat zijn ook wetenschappelijk, zeg maar, de uitdagingen om dat voor elkaar te krijgen?
Nou, ik denk voor nu de allergrootste uitdaging is toch, je hebt een hele sterke plantaardige smaak. En probeer dat maar eens zo naar de achtergrond te trekken dat die vleessmaak absoluut zijn recht mag hebben. Dat is een hele grote uitdaging van hoe ga je dat toch in balans brengen. En de andere grote uitdaging is, en hoe ga je ervoor zorgen dat dit allemaal gebeurt in je pan? Want een kip ligt niet zo heel lang in een pan. Een plantaardig kipstukje misschien 6-7 minuten. Hoe ga je dat allemaal voor elkaar krijgen, dat het de juiste directie krijgt, dat het de juiste smaakintensiteit krijgt, het flavorprofiel. Dat is een hele grote uitdaging.
Ja. En is dat dan ook eigenlijk een soort van ei van Columbus, als je dat heb gevonden.
Ja.
We komen straks over te spreken over de zakelijke kant daarvan. Want ik bedoel, dat is commercieel natuurlijk mega interessant om dat uiteindelijk dat proces tot een goed einde te brengen. Maar ook wetenschappelijk, ik bedoel, is dat een het ei van Columbus, als je dat.
We snappen
voor elkaar
wel
krijgt
wat er gebeurt in dierlijk vlees. Maar om dat na te doen op een matrix van plantaardig. Maar smaak maakt natuurlijk alles. Textuur speelt ook een enorme belangrijke rol. Ja. Als je op iets koud, moet het niet zo hard zijn als een bord. De nutritionele waarde, het vet. Je moet een beetje een vettige smaakgevoel krijgen. Dus al dat gaat meespelen. Nou, als je al die componenten hebt, dan worden we beter dan vlees.
Ja. Hoeveel mensen zijn er op dagelijkse basis bezig met dit vraagstuk bij jullie?
Nou, we werken heel veel samen met butchers. Dus die kan je ook erbij optellen. Dus dan zit je al op honderden mensen. Maar mijn team is, als ik naar een hele grote groep kijk, zo'n 40 man. Die eigenlijk volledig bezig is met future flavor. En dat is niet alleen de vegetarische slager in dit geval, maar ook bijvoorbeeld ijs. We hebben vegan Magnum. Hoe ga je zorgen dat als er geen koe bij te pak mag komen, dat je nog steeds wel een ijsje hebt wat lekker is? Dus daar hebben we mensen werken, knorpoeders, noem het maar op. Dus eigenlijk alles wat een toekomstige smaak is, dat doen wij daar.
40 mensen dagelijks fulltime bezig met smaak.
Ja.
Ja, dat is een enorme afdeling.
En dat is alleen ons future flavor.
Ja, precies.
Ik doe het niet alleen. Nee. Dus het zijn echt heel veel mensen die dat doen.
Ja.
Zijn er geen planten met een vleessmaak?
Nou ja, ik heb ze nog niet gevonden.
Nee, maar goed, er zijn natuurlijk ook planten met een vleesstructuur.
Ja, er zijn absoluut planten die kunnen helpen. Omdat ze bijvoorbeeld al de juiste bouwblokken hebben om verder mee te kunnen reageren. Maar je zit natuurlijk ook aan de commerciële kant kijken. Van, je moet iets hebben wat uiteindelijk toch miljoenen mensen kan voeden. Kan je dat allemaal wel produceren op deze schaal? Is het nog steeds koopbaar? Als ik straks een product heb wat 20 euro per verpakking is, dan kan het nog zo geweldig zijn. Niemand is geïnteresseerd. Nee. Dus je moet ook een soort van roeien met de riemen die je hebt.
Ja. En je moet ook een soort van gemiddelde zien te vinden, kan ik me voorstellen. Hè? Want iedere smaak is overal weer anders. Mensen in de hele wereld hebben een ander palet, zijn andere smaken gewend. En jullie moeten daar een beetje doorheen zien te fietsen en iedereen een beetje tevreden houden. Jullie zijn een soort VN van de smaak. Wow. Een beetje blauwhelmen.
Specifiek voor de vegetarische slager, focus op West-Europa. En zelfs binnen West-Europa zit er nog heel veel verschil. Wat de Fransen lekker vinden, dat vinden de Nederlanders per se niet lekker. Maar daar heb je binnen producten, ja, iets weet het waarschijnlijk een stuk beter. Een speciale versie die naar Azië bijvoorbeeld gaat. En er is een versie voor Europa. En om zo dus inderdaad meer in de traditionele keuken te passen. Zodat mensen het ook makkelijk vinden om het product te gebruiken. Want dat is het. Vegetarische slager is makkelijk. Ja. Je hoeft alleen maar je eigen stuk vlees te verwisselen voor iets anders. En als je dat in veel verschillende cuisines eigenlijk voor elkaar krijgt. Ja, geweldig.
Ja, ik kan er nog wel op reageren.
Graag zelfs.
In principe is een kip een kip. En een koe. En die smaken niet heel verschillend. Tussen Nederland of Frankrijk of China. Maar toch zitten er lokale verschillen. Met name als je gaat kijken naar producten die al bewerkt zijn. Bijvoorbeeld een hamburger die je koopt in de supermarkt. Die is al geseasoned, gekruid. En daar zitten dan de lokale verschillen. En een heel interessant en tegelijk frustrerend voorbeeld zijn worsten. Worsten zijn ongelooflijk landspecifiek, wat mensen lekker vinden. En zelfs, ga ik zeggen, regio-specifiek, misschien wel stadspecifiek, zeg maar. Dus worsten is echt iets waarbij je eigenlijk, er is niet een universele smaak of een textuur van een worstje. En dat vind ik echt heel, heel intrigerend. Dus een stukje kip, nou, redelijk universeel. Zelfs een hamburger kom je redelijk eind. Maar worstjes,
dat is de heilige graal.
Dat is echt iets waar mensen zich... Ja, het is echt misschien een cultuurdingetje. Hoe ieder land zijn eigen identiteit heeft in dat worstje.
Dan gaan we naar het volgende onderwerp, want we hebben het inderdaad gehad over smaak. We hebben het over hoe je dat... we hebben het over de worsten gehad, dat alle smaken weer verschillen. Dus uiteindelijk... als je het ei van Columbus vindt en je kunt de smaak van vlees goed nabootsen, dan wordt dat commercieel, en daarom kom ik weer bij jou, natuurlijk gigantisch interessant. Want als je dat voor elkaar krijgt, dan ligt de wereld aan je voeten, toch? Commercieel. Itzke?
Dat in principe wel. Ja. En ik denk ook dat de wereld toch nog wat meer aan ons voet zou kunnen liggen. En niet alleen aan ons voeten, maar van alle plantaardige vleesproducenten. Want mensen hangen toch ook wel heel erg aan hun stukje vlees. Ja. Dus ze vinden die switch maken naar plantaardig vlees, vinden veel mensen toch nog wel
moeilijk. Op een of andere manier.
Dus we hebben ook veel gedragwetenschappers die aan plantaardig vlees werken.
Oh ja?
Om te begrijpen, wat zoeken die consumenten nou? En wat weerhoudt ze? Waar ligt die hurdle die ze niet overkomen?
Ja, ja.
Kun je een tipje van de sluier?
Ja, zeker. Ja. Dus we hebben ook heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld waarom kiezen ze wel voor plantaardig vlees. En dat is ook nog weer verschillend tussen landen. Dus, en zelfs landen die naast elkaar liggen. Dus we hebben bijvoorbeeld data uit Nederland, Duitsland, Engeland. Nou, redelijk naast elkaar. En je ziet wel dat het tot 3 steeds hetzelfde is. Dus mensen maken de switch omdat ze of gezonder willen eten, of omdat ze zorg hebben over de planeet, of dierenwelzijn. Maar de top 1, 2, 3 is in elk land andersom. Dus in het ene land
staat
voeding.
Dus de motivaties zijn hetzelfde, maar op een andere rang.
Exact. Okay. Exact.
Okay. Ja. Maar er zijn dus wetenschappers bezig. Dat toont ook eigenlijk maar weer aan dat vlees, het eten van vlees, niet alleen voedsel is om je lichaam te voeden, maar dat het ook een mentaal dingetje is, een geestelijk dingetje is.
Misschien zelfs wel een cultuur.
Een cultuur.
Aspect. Absoluut, maar denk maar aan de barbecue. Dat is toch, het is gewoon eten van een buitenkookplaat.
Ja, zeker. Ja.
Maar Er zit een hele vleesbeleving omheen. Of een hele beleving omheen. En die hangt toch heel erg aan vlees. Dus vlees is veel meer dan alleen maar een stukje voedsel. Ja. Het is ook een beleving.
Is het daarom ook zo moeilijk om dat product dan te vervangen voor iets anders?
Ja, ik denk het wel.
Omdat die hele beleving eraan vastzit?
Dat denk ik dat wel meespeelt. En als je die beleving dus kunt terugbrengen. Of hetzelfde kunt laten zijn. Ja, dan neem je weer een stukje van die drempel weg. Waardoor het dan toch makkelijker wordt. Ja,
en dat is vooral marketing, denk ik toch ook?
Ja, dat is ook marketing.
Is de concurrentie moordend?
Ja, het gaat, het gaat hard.
Ja?
Nou ja, je ziet gewoon dat er veel grote bedrijven zijn ingestapt. En dat is fantastisch, denk ik. Omdat die grote bedrijven hebben ook een wereldwijde hoe zeg je dat? Reach.
Ja.
Dus je kunt daar ook veel mensen bereiken uiteindelijk.
Ja.
En je ziet dat op dit moment iedereen heel hard aan het werken is om de wereld te veroveren.
Ja, er zijn heel veel Ilse's in het werk in heel de wereld die eigenlijk... Het is een soort rat race eigenlijk, hè?
Ja, absoluut. Zo voelt dat af en toe ook wel.
Ja?
Van, ik hoop heel erg dat ik de eerste ben. Maar ik weet ook wel heel goed dat er heel veel mensen aan werk zijn.
Ja, wie is jullie grootste concurrent? Als ik het zo mag omschrijven. Unilever is natuurlijk een enorme speler. Maar hebben we dan PepsiCo of zo? Of wat?
Dus ik zou hoor, misschien nog wel dierlijk vlees. Dat is onze grootste
concurrent.
Ja,
precies. Ja, maar ik bedoel, op het terrein van het zoeken naar een goede vleesvervanger.
Ja, je hebt veel grote bedrijven en ook wat kleinere bedrijven die heel goed zijn. Dus nou ja, Nestlé met Garden Gourmet is groot. In Nederland is Vivera ook heel groot. Like Meat is groot.
Ja, maar eigenlijk de grote wereldspelers zijn met dit vraagstuk bezig.
De meeste grote bedrijven zijn ingestapt, absoluut. Ja. En ik denk dat het voor de wereld alleen maar goed is.
Hoe zien jullie je producten? Want het is natuurlijk een vleesvervanger. Het vervangt iets wat minder goed is voor de wereld. Is dit de eindoplossing? Of zeggen jullie uiteindelijk moeten we naar producten die ook een plantaardige smaak mogen hebben?
Als een nieuw product, zeg je.
Als een nieuw product,
precies,
een nieuwe categorie.
Dus niet als vleesvervanger, maar als vleesalternatief.
Precies.
Ja, dat kan absoluut het doel zijn.
Ja.
Het is voor ons niet per se het doel. Voor ons is het op dit moment het doel om vleesliefhebbers te overtuigen van het plantaardige vlees. En ik denk als we die switch maken, dan maken we al zo'n grote switch. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op een gegeven moment ook meer openstaan voor andere plantaardige nieuwe structuren en texturen die nog moeten worden uitgevonden. Ja. Zeg maar.
En dat het gewoon helemaal niet op vlees
hoeft
te lijken.
Correct.
Precies, dat het gewoon een totaal nieuw zelfstandig product kan zijn.
Ja. Ja.
Nou, dit is toekomstmuziek. Het is ook weer een prachtig bruggetje naar het volgende onderdeel van deze podcast. Want we hebben jullie gevraagd om na te denken over een paar hele belangrijke vragen. En die vragen die gaan we jullie nu stellen.
Drie vragen voor overmorgen. Vraag 1.
Wat voor voedseltrend geloof je echt in?
Plant-based is op dit moment gewoon de trend. En trend is ook iets wat voorbij gaat. Dus ik wil het eigenlijk niet eens een trend noemen. Dus ik denk plant-based is de toekomst. En niet alleen vlees, maar ook zuivel.
Vraag 2.
Ilse, welke start-up moeten wij allemaal gaan volgen?
Ik denk niet dat ik per se echt een naam voor je heb. Maar alle start-ups die echt heel erg uit de doos denken. Die dingen neerzetten die we tot nu toe niet hebben gezien. Dat zijn altijd interessante dingen. Maar bijvoorbeeld Vegan Cowboys eigenlijk. Wat natuurlijk ook vanuit de vegetarische slager ooit begonnen is. Die kaas maken zonder koe.
Gaan we zo over doorpraten.
Vraag 3.
Itske, als jij minister van Voedsel was, wat zou jij veranderen? Wat zou je meteen aanpakken?
Ja, ik zou proberen mensen te overtuigen om meer flexitarisch te zijn, te eten. Mensen hoeven niet meteen vegan te worden. Maar al is het maar 1-2 dagen in de week. Niet dat stukje vlees.
Als we daar meteen even doorpraten of aanhaken, hoe zouden we dat het beste kunnen doen? Prijsprikkel? Dingen duurder maken, goedkoper maken, anders maken, subsidiëren?
Educatie. Mensen voorlichten.
Nou, jullie geven het
al. Oh, we geven het
al. Ja, bedankt. Weet het niet. Wat doen jullie allemaal?
Dat, maar en ook dat stomme neuzel over wet en regelgeving. Over mag je een kipstukje van kipstukje noemen? Omarm het vlees. Het nieuwe vlees.
Ja.
En kijk serieus naar wat kan die rol van het nieuwe vlees echt in het dieet betekenen.
Ja, wij denken allemaal een beetje te bekrompen. Ja. We willen niet veranderen.
Nou, we denken te veel in hokjes misschien wel.
Ja, nou, maar vlees
is vlees en niet vlees is niet vlees.
Het is ook wel logisch, want het is zo'n soort van een nieuw product. We eten al duizenden jaren vlees. Dit is ook al echt een grote omwenteling. Ik snap ook wel dat mensen daar even aan moeten wennen. Mensen zijn ook een beetje bang voor verandering.
Ja.
Dus nou, dat zie je gebeuren.
En zeker als het gaat op het gebied van vlees.
Ja, ik denk het wel, ja.
Want dat is natuurlijk ook een emotioneel product, zou je bijna zeggen. Ja. Ja. Nou goed, we gaan nog eventjes door over de toekomst. Ik ga een hele moeilijke vraag stellen. Ik kan dan jou vragen, Ilse, maakt eigenlijk niet uit. Ik begin bij jou. Gaat dierlijk vlees ooit helemaal van het menu verdwijnen?
Ik heb wel een keer gezegd dat ik denk misschien mijn kleinkinderen of de kleinkinderen van mijn kleinkinderen, dat die op een gegeven moment tegen elkaar gaan fluisteren. Oma, die at vroeger vlees.
Ja?
Zoiets. Ik denk dat het op een gegeven moment echt in die richting gaat. Dat je dieren dood ging maken om op te eten. Hoe dan? Een beetje dat idee.
Je kunt je bijna geen voorstelling maken als zeg maar vlees uit het menu zou verdwijnen, wat dat voor gevolgen zou hebben, hè? Dus dan de hele veestapel gehalveerd, milieuproblemen worden opgelost. Kunnen we wel even doorfilosoferen, maar dat is wel wat.
Enorm.
Maar denk je dat het, misschien, ja, het is een interessante gedachte inderdaad.
Daar hebben we wel weer ruimte over.
Ja, precies, ja. Ja. Ilse, als we kijken naar de komende jaren, want we gaan echt over de toekomst. Naar welke ontwikkeling kijk jij het meest uit eigenlijk?
Ik zie het plantaardig alleen nog maar verder groeien. Ja. Ik denk dat het steeds meer booming business zal worden. En dat we, wat nu een team van 40 man is, over de 10, 20 jaar nog groter zal worden.
Ja.
Het zou bijvoorbeeld wel heel leuk worden, sprekend over taal, dat we het niet meer hebben over vlees is automatisch het dierlijk vlees. Maar dat je echt moet specificeren dierlijk vlees en vlees.
En plantaardig vlees.
Ja, ja, en dat het steeds meer absurd gaat worden inderdaad. Zoals Itske zei, van dat je dat at, of dat het heel bijzonder op een gegeven moment gaat worden. Dat je alleen nog maar met kerst bijvoorbeeld dier neerzet. En voor de rest eet je plantaardig.
Ja, ja. Itske, als je kijkt naar Unilever, een enorm bedrijf. Een wereldwijde speler. Merk jij dat er binnen het bedrijf ook echt wel een soort van switch gaande is? Dat men binnen Unilever ook echt meer duurzaam aan het nadenken is? Meer, dat de aanschaf van de vegetarische slager is daar misschien wel een voorbeeld van?
Ja, absoluut. Absoluut. Het was al jaren gaande, zeg maar. En het is nu heel erg in versnelling aan het raken.
Ja.
Onder andere inderdaad met de vegetarische slager. Maar bijvoorbeeld ook met zo'n product als mayonaise. En met het merk Hellmann's zijn we een vrij grote speler op de wereld. De vegan variant van onze mayonaise, die is echt ongelooflijk hard aan het groeien. En je ziet gewoon dat daar echt vraag naar is. Dat wordt zo hard omarmd door alle gebruikers. Dus dat is absoluut. En zo zie je eigenlijk in elke categorie. Dus in onze savory business, onze knor business, zie je het gebeuren. In onze dressings, in de ijs. Dus overal zie je dat het hele sustainability op alle mogelijke vlakken wordt omarmd. En dan heb ik het nog niet eens over packaging gehad. Dat had ik misschien mee moeten beginnen, zeg maar. Dus al onze wijzigingen in de verpakkingen om die toch meer duurzaam te maken.
Ja, want ik kan me nog herinneren, vroeger moest je echt in de supermarkt zoeken met een vergrootglas naar een vegan product.
Ja.
Sterker nog, het stond bij de Zonnatura ergens in een hoekje. Dan kon je met een mazzel daar iets vinden. Nu is het eigenlijk een soort van standaard geworden, wil ik niet zeggen. Maar
nee,
wel bijna.
Ja, en ik hoorde laatst ook iets van een marketingcollega die wat onderzoek naar had gedaan. Vroeger,
ja.
als er iemand zei dat hij vegan was, dan kreeg je eigenlijk al snel een geitenwolle sok in je hoofd. Of die persoon had daadwerkelijk geitenwolle sok aan. Ik hoorde dat de mensen die nu 18, 19, 20 zijn, het is bijna gewoon de norm om vegan te zijn. Ja. Het is zo normaal geworden en dat heeft me ook wel echt aan denken gezet.
Ja,
het is echt heel inspirerend, vind ik.
En kunnen we misschien ook wel zeggen dat er een generatie overheen moet gaan voordat het echt ingevoerd is?
Ja, dat zou kunnen. Maar...
Oh, ik denk ook dat de oudere generatie ook nog steeds omgehaald kan worden. Daar hoeven we echt niet op te wachten. En ik denk ook niet dat de wereld eigenlijk de tijd heeft om nog een generatie te wachten voordat het echt begint aan te komen.
Ja, het moet, hè? Het is ook een moeten, hè? Natuurlijk, Unilever moet ook gewoon geld verdienen. Het is ook een commercieel iets, maar het is ook wel gewoon echt een noodzaak.
Ja, absoluut. Ja, ja. En ik vind het fantastisch dat we dus geld kunnen verdienen met iets goeds doen.
Ja, precies. Als we nu kijken naar vegetarische slagers de laatste tijd of de laatste jaren enorm gegroeid. Als je nu zeg maar even kijkt naar dit jaar, aan het einde van het jaar, wanneer ben je tevreden als de vegetarische slager op een bepaald punt is gekomen? Welk punt zou dat dan moeten zijn?
Nou, ik werk vooral natuurlijk in research and development. Dus ik ben vooral heel erg tevreden als we weer allerlei mooie oplossingen hebben gevonden om nog mooiere productkwaliteit te maken. Of ook om onze organisatie meer efficiënt te krijgen. Dus dat we kostenbesparingen kunnen doen door dingen slimmer te produceren. Ja, qua bedrijf. Ik vind het heel inspirerend als we in nog meer landen hebben kunnen lanceren.
Ja, en welk land staat daarbij bovenaan het lijstje?
Voor mij persoonlijk zou ik het fantastisch vinden als we Amerika konden veroveren.
Het land van de vleeseters.
Het land van de vleeseter.
Ik denk dat als je dat land verovert, dan ben je er, hè?
Dan kom je een heel eindje.
Maar Duitsland staat ook bekend om vleesezers.
Dat is waar.
En daar zijn we inmiddels ook al. Dus ik zie het absoluut wel als iets wat gewoon moet kunnen.
Ja. Is er dan nog een product waar jullie heel hard aan moeten werken? Wat heel lastig is om na te bootsen?
De
hamburgers kennen we, de worsten, ja, door de diversiteit. Maar is er nog iets anders, een varkenshaas of iets dergelijks, wat onbewerkt is?
Ik denk dat wat uitdagend is, en dat zie je ook relatief minder op de markt, zijn de grotere stukken, nu wordt het een beetje plastisch, spierweefsel.
Ja.
Dus steek
en
inderdaad een varkenshaasje of zo. Dat zijn wel de uitdagingen om die zo te maken dat je die ook massaal kunt gaan verkopen voor een schappelijke prijs.
Ja. Ilse, wanneer kunnen wij de eerste biefstuk van een vegetarische slager in de schappen zien liggen?
Dat is een goede vraag. Qua flavor denk ik dat we zijn er absoluut niet. We hebben iets wat goed genoeg is. Maar de structuur moet in orde zijn. Je moet zulke grote stukken kunnen produceren. Ik denk qua flavor denk ik eerder dat de vis bijvoorbeeld nog een hele grote uitdaging kan vormen.
Aha. De vis, daar hebben we het er helemaal niet over gehad.
Dat is ook een dier. Maar
zeker. Ja. Daar valt ook nog een hele wereld te winnen dus.
Ja, tuurlijk.
Ja. Dus, maar dan, dat wordt dan misschien de vegetarische visser?
Ik ga het niet weten. We staan open voor suggesties.
Kortom, er gaat nog heel veel gebeuren de komende tijd met en bij de vegetarische slager.
Absoluut.
We zijn al aan het einde van deze podcast gekomen. Dank jullie wel. Voor jullie komst.
Dank je dat we er mochten zijn.
Ja, Ilse, dank je wel voor het uitleggen wat een flavor scientist doet. Ik had toch een ander vak moeten leren, want ik denk dat had ik er ook wel waanzinnig leuk gevonden, denk ik. Veel succes met de vegetarische slager. En ik hoop dat het biefstukje er binnenkort komt.
Goed.
Dank jullie wel.
Vond je deze aflevering interessant? Abonneer je dan. Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen? Mail ons dan. Je kunt ons bereiken via de linkjes in de beschrijving van deze podcast. Innovatie in Food is een concept van F111 Communicatie en Marketing en wordt geproduceerd in samenwerking met Dub Food Recruitment.
Gedragswetenschappers die zich dus buigen over het vleesgedrag.
Ja, dat is op zich natuurlijk niet gek. Er zijn gedragswetenschappers bezig om alles in kaart te brengen. A, om meer te verkopen, maar B, ook om betere producten aan de man te brengen.
Ben jij een vleeseter eigenlijk?
Ik heb zo wel mijn guilty pleasures.
Ja, maar dat is ook grappig. Je hoeft je er niet te schamen dat je een vleeseter bent.
Nee, ik eet heel graag vegetarisch. Ja. Maar als ik een stukje vlees eet, dan eet ik graag wel een goed stukje vlees.
Ja, precies.
Eén keer in de zoveel tijd. Maar worst, dat is toch wel
is een
heel erg lekker.
Ja, ik kijk dus heel erg uit naar dat biefstukje van de vegetarische slager. Want ik ben wel echt een biefstuketer. Dus als daar een alternatief voor komt,
dan ben jij erbij.
Ik schaf het aan. Eet smakelijk.
Jij ook.